Welkom, gemeenteleden. Ik heet u van harte welkom, nogmaals. Ook voor onze gasten en voor diegenen die later deze dienst beluisteren. Door ziekte van onze predikant, dominee Aderebel, komt de viering van schrift en tafel te vervallen. Voorganger is de heer Axel Roze, geestelijk verzorger uit Tilburg. En als warme groet gaan de bloemen naar Meta en Rien Landeweert. Volgende week gaat voor dominee Rien op den Brouw uit Venray. En ik ben Janine, diaken van dienst. We beginnen deze dienst nadat ik de tafelkaars heb aangestoken en zingen staande, voor zover dat mogelijk is, het intochtslied Psalm 103, vers 1 en 8. Excuus. En ik wens u namens de kerkenraad een gezegende dienst toe.
Na Votum en Groet zingen wij van hetzelfde lied het negende couplet. Laten wij stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die daaraan trouw blijft tot in eeuwigheid en die deze werken van zijn handen nooit loslaat. Genade en vrede, broers en zussen, van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer door de Heilige Geest. Amen. Thank you. Laten wij ons aan het begin van deze dienst verootmoedigen in gebed. En daarna zingen wij lof met lied 117d. En dat doen we 3 keer. Laten wij bidden. Israël, wat kom ik graag in jouw tenten, in je woningen Jeruzalem. Door de grootsheid van Gods kwetsbaarheid kom ik hier graag en ik werp me neer in ontzag voor zijn humaniteit. God, ik heb mijzelf lief en al uw mensen lief, zoals u wilt. Ik kom graag in uw huis, omdat daar uw verhaal wordt verteld en bezongen, zodat ik mijn knie wil buigen, mijn leven wil richten, mijn schuld aan mijzelf en aan mijn medemensen wil belijden en wil knielen voor de eeuwige, mijn maker. Ons gebed komt tot u, God, in een tijd van genade. U, in de grootheid van uw liefde, verhoor ons vanmorgen met de waarheid van uw hulp. Amen. Goedemorgen gemeente, ik zal mezelf nog even voorstellen. Ik ben Axel Rozen, predikant, geestelijk verzorger sinds 9 jaar en 4 dagen, 3 dagen. En ik ben altijd predikant, geestelijk verzorger geweest in de gehandicaptenzorg tot nu toe. Jarenlang eerst in Tilburg en dit jaar in Helmond en Deurne bij Oro op het Rijtven ben ik invaller geweest en dat houdt op 1 november op. Dan komt de eigen geestelijk verzorger weer terug. Dus dit zijn mijn laatste dagen hier in Deurne eigenlijk, bij Oro. Iets bij het thema van morgen. Ten eerste, afgelopen 6 januari, dus bijna 1 jaar geleden, overleed mijn vader op 78-jarige leeftijd. Hij was emeritus predikant in de PKN en daar refereer ik wat aan zijn sterven in de preek van vanmorgen. De preek is een tragicomedie, zou je kunnen zeggen. Hij duurt 18 minuten en 36 seconden. Ongeveer hoor. In de preek raken we een paar religieuze en zedelijke taboes aan. Dus misschien word je wel boos, dat zou wel leuk zijn natuurlijk. Maar ik zou zeggen, klap niet te snel dicht. Geef de verkondiging ook een kans om misschien wat nieuwe ruimte in je te maken. 2 lezingen vanmorgen worden allebei door de lector gelezen. Allebei hele korte lezingen. De eerste is de roeping van de profeet Elisa die na Elia komt. En de tweede lezing zijn een paar woorden van Jezus uit het evangelie naar Lucas. En wat ze beide gemeen hebben met elkaar is dat het gaat om een zeer abrupte oproep tot ommekeer. Nou, je gaat ze zo horen. Eerst gaan we bidden om verlichting daarbij door de Heilige Geest. Laten wij bidden. God, bij het onder oren komen van de Heilige Schriften, hoe zinloos is het om te bidden als niet U ons het gebed influistert. Hoe zinloos om steeds maar weer in eenzaamheid bijbelteksten te lezen en te overpeinzen, in plaats van ze hier samen met elkaar te horen en te bediscussiëren. Wees U dus bij ons in het duister, maak deze oude woorden levend, geef ze waarde en warmte ook voor ons vandaag. God, maak hoog de poorten van ons hart, ons verstand, onze liefde, ons begrip, onze ziel en al onze krachten. Treed binnen, kom dichtbij, raak ons aan, maak ons kwetsbaar voor wat onze harde schilden heilzaam mag doordringen. En doe ons horen wat op zich geen mens mag of kan horen, zien wat uit zichzelf geen mens mag of kan zien, uit genade, alleen uit geest, alleen amen. We gaan luisteren naar de eerste lezing en daarna zingen wij van lied 912 het eerste en het tweede couplet.
Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof, was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met 12 span ossen. Elisa liep achter het 12e span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder, zei hij. Dan zal ik met u meegaan. Doe wat je wilt, zei Elia. Ik dwing je nergens toe. Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar. De tweede lezing is uit Lucas 9, vers 57 tot 62. Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: Ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon heeft geen plaats waar hij zijn hoofd te rusten kan leggen. Tegen een ander zei hij: Volg mij. Maar deze zei: Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Weer een ander zei, ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zei tegen hem, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. We zingen lied 912, 3, 4, 5 en 6.
Na de preek zingen wij een geloofsbelijdenis met lied 340b, B van Bernard. En dat doen we voor zover mogelijk staande. Gemeente van Christus. Much ado about nothing, veel gedoe om niks, is een toneelstuk van William Shakespeare. Volgens sommige vermoedens was Shakespeare trouwens stiekem een Calvinist in een tijd dat je daar beter niet voor kon uitkomen. Hoe dan ook, Shakespeare wilde een bepaald punt maken en schreef een paar varianten op dit toneelstuk, kennelijk wat zoekende naar hoe hij zijn punt het beste kon overbrengen. Sommige zijn wat komischer, andere zijn wat tragischer. Ik zag de variant Love Labour's Lost in 2014 in de bossen van Diever, Drenthe, waar het Shakespeare Theater is. Het punt dat Shakespeare wilde maken, er is in de wereld much ado about nothing, veel gedoe om niks. Dat is in al die varianten de hoofdboodschap. Het grootste deel van dat toneelstuk is een comedy. Het gaat over de erotische liefde. De koningsdochter en haar hofdames flirten met een paar jonge mannen over en weer. En je weet hoe het gaat in de dwaasheid van de verliefdheid. Je plaagt elkaar, je worstelt met elkaar, je zegt expres gemene dingen. Soms doe je elkaar echt lekker pijn. Je negeert elkaar, vlijt elkaar, duwt elkaar, zet elkaar voor schut, geeft elkaar overdreven complimentjes, enzovoorts, enzovoorts. Het hoort er allemaal bij. Het liefdesspel is zo licht, maar ook zo zwaar tegelijk. Er is niks zo pijnlijk als liefdesverdriet. Je zou wel van een brug willen springen als je wordt afgewezen. En tegelijkertijd weet je dat het allemaal volstrekte flauwekul is. Afijn. We zien dit komische geflirt een hele tijd aan op het toneel. Het is echt heel grappig. En plots aan het einde van het stuk komt een bode van het koninklijk hof aangesneld. Hij onderbreekt de jonge mensen in hun spel en verkondigt met harde stem onverwacht nieuws aan de koningsdochter. De koning, uw vader, is dood. En daar eindigt dan het stuk. Zo was je lekker onbekommerd aan het spelen, flauwekul aan het maken. En dan plots is er iemand dood. Veel gedoe om niks. Jezus komt een kamer binnen waar zojuist een meisje van 12 jaar is overleden. Ze hadden hem gehaald om te kijken of hij nog wat kon doen, maar hij komt net te laat. Laat maar zitten, huilen ze. Ze is al dood. Jezus kijkt verbaasd om zich heen en hij ziet de onrust, het flauwvallen, de shock, de wanhoop, het trauma. En hij vraagt: waarom al dit misbaar, dit gedoe? Het meisje is niet dood. Ze slaapt. Je vraagt je misschien wel eens af waarom ze Jezus zo graag dood wilde hebben. Maar zoiets was waarschijnlijk een prima reden. Zoiets zeg je toch niet? Niemand slaat hem op zijn gezicht daar. Op dat moment nog niet. Maar ze zeggen wel tegen elkaar: oh, dat komt er ook nog bij nu. Wie heeft deze gek hier binnengehaald? En Jezus zegt: ik ben niet gek, jullie zijn gek. En niet omdat het van hem nou zo per se hoeft, maar om het te bewijzen zegt hij tegen het meisje: Talita kum, meisje, sta op. En ze staat op. Zo was je lekker aan het spelen en zo komt er iemand voorbij die plots zegt: je vader is dood. De dood van mijn vader, zijn uitvaart ook, was veel gedoe om niks. Het was dat ik die dag toevallig niks te doen had. Daarom ben ik er wel even naartoe gegaan. Ik mocht er iets vertellen en er was gratis koffie en cake na afloop. Jezus loopt voorbij een man en zegt: volg mij. Hij zegt: oké, alleen mijn vader is net overleden. We gaan hem eerst begraven en dan kom ik. En Jezus zegt: laat dan maar zitten. Als het zo moet, dan hoeft het van mij niet. Realiseer je hoe hard deze tekst is? U hebt, gemeente, een beeld van wat een pastor, een herder, is of zou moeten zijn. In dit geval zou de pastor, Jezus, deze man moeten troosten, een traject rouwbegeleiding opstarten, met hem gaan bidden, zelf de uitvaart leiden misschien, vragen naar zijn gevoelens, enzovoorts, enzovoorts. Dat zou je verwachten. Dat past bij ons plaatje van de lieve Jezus, waarin de focus steeds op ons en ons geluk ligt. Voor Jezus geldt dat niet. En opnieuw, als je je afvraagt waarom mensen zo'n hekel aan Jezus kregen en hem uiteindelijk heel graag dood wilden, dan is dit opnieuw een fraai voorbeeld. De dingen die hij zegt kunnen vaak gewoon echt niet. Denk aan deze man. Zijn vader net overleden. Jezus komt op een heel ongelukkig moment. Misschien wel het meest ongelukkige moment denkbaar. Het is lomp, wereldvreemd, insensitief wat hij zegt. Kon toen niet en kan vandaag zeker niet. Zelfs ik moet een beetje oppassen met deze preek en met eigenlijk elke preek. Gods wereld, het evangelie, kan echt niet. klapt vol op het hekwerk van onze gevoeligheden en taboes. Het is daarom merkwaardig ook en eigenlijk onbegrijpelijk voor mij dat de protestantse kerk zulke goede vrienden is geworden met de burgerlijke fatsoensmoraal. En zelfs ook de kleinburgerlijke moraal. Mijn vader werd in de zomer een jaar geleden plots erg ziek. Hij woonde in Hogeveen, Drenthe, en werd opgenomen in het ziekenhuis in Emmen. Plots viel het woord kanker op de gezins-app. En wij kinderen, 4 stuks in totaal, werden door de oncoloog gesommeerd om onmiddellijk op een vrijdag naar Emmen te komen voor een familiegesprek. Ik moest uit Tilburg komen, een ander broertje uit Utrecht, mijn zus uit Harderwijk, nog een ander broertje woont helemaal in Rostock, Duitsland. Maar we moesten echt meteen komen. Onderweg naar Emmen denk je natuurlijk al, oh jee, dit kan geen goed nieuws zijn als we zo hals over kop moesten komen. We ontmoetten mijn vader daar in het ziekenhuis en hij was plots fel overbeen. Ik had hem 2 maanden daarvoor nog gezien, toen zag hij er nog veel beter uit. Hij lag in een bed aan slangetjes en door de botkanker, want dat was het, waren zijn botten binnen een paar weken helemaal vergroeid. Vooral zijn borstkas. Zijn hoofd stond zo'n beetje loodrecht op zijn schouders. Dat kon ook niet meer teruggroeien. We dachten toen dat dit eigenlijk ook onmiddellijk wel het einde zou zijn, maar hij zou toch nog 6 maanden leven. Hoe dan ook, we zaten daar toen rond zijn bed, geschokt dat het zo rap plotseling ging, verward. Mijn zus moest wat huilen en mijn vader zei, verbaasd, jullie hoeven toch niet verdrietig te zijn? Het is niet erg dat ik doodga, hè? En dat zei hij omdat hij het oprecht niet erg vond. En vanuit zijn geloof ook niet precies kon begrijpen waarom iemand daar nou zo'n punt van maakte. Hij keek wat verbaasd om zich heen naar ons en zag het gedoe. Veel gedoe om niks. Ik wou je dit ook nog vertellen. Ik word een beetje persoonlijk vanmorgen, ik zei het al. Maar ik doe dat met een reden natuurlijk, om de verkondiging te versterken, dat je begrijpt hoe pittig het is wat Jezus zegt. Ik zei dat we met 4 kinderen zijn, zo net thuis, maar eigenlijk zijn we met 5. Mijn oudste zus heb ik nooit gekend, want die stierf na 6 maanden de wiegedood. En ik geloof dat mijn vader dat in de tijd rustig heeft geaccepteerd, weinig drama. Nu op zijn sterfbed had hij het daar wel veel over. Opnieuw rustig dat hij haar nu opnieuw zou gaan zien in de hemel. Hij had eigenlijk zijn oudste dochter nooit echt ontmoet. Toen een verpleegster een paar maanden na het ziekenhuisbezoek in Emmen zijn kamer in inmiddels een verpleeghuis in Hogeveen binnenkwam en mij en een broertje zag, vroeg ze aan mijn vader, ah, zonen, hoeveel kinderen hebt u? En toen zei hij tot mijn verbazing, 5. Eerder had hij altijd gezegd, 4. En voor hem hoorde zijn oudste dochter alvast bij de nieuwe wereld, bij de opstanding. En daar was hij nu bijna zelf ook aangeland. Hij leefde al met 1 voet in de nieuwe wereld. Ik geef je nog 1 laatste voorbeeld. Toen wij aan het puberen waren als kinderen, stelden we mijn vader vaak pesterige vragen, wat grappig was, omdat hij nooit zei, hou nou eens op met jullie geëtter. Maar hij probeerde overal steeds een oprecht, eerlijk antwoord op te geven. Dus dat was leuk om te testen. En ik herinner me, we waren nog erg jong, dat een broertje van mij vroeg, zou jij het erg vinden als Axel, dat ben ik dus, dood zou gaan? En mijn vader zei, nee hoor, dat zou ik niet zo erg vinden. En ik vond dat een prima antwoord. Ik snapte precies wat hij daarmee bedoelde. Hij bedoelde niet dat het niet erg zou zijn, snap je? Hij bedoelde niet dat hij niet van me hield of zo, niet dat hij mij niet belangrijk vond, dat was het niet. Hij bedoelde dat hij zo ontspannen leunde op het geloof in de opstanding, dat de dood voor hem gewoon niet zo'n groot issue was. Veel gedoe om niks. We gaan naar het tweede deel van de preek. De oplossing. Terug naar Shakespeare. Jongelingen zijn lekker aan het spelen, aan het flirten. Dat is trouwens niet een spel vooral in jongelingen, hè? Aan het minnen, aan het leven. En er komt iemand voorbij en die zegt: uw vader is dood. Einde van het spel. De dood komt voorbij en dat betekent einde van de lichtheid, einde van de lol. Nu moet je serieus worden. Het begin van de rouw. Ernstige gezichten. Terug naar de ernst, de politiek en de ondraaglijke zwaarheid van het bestaan. Alles gaat aan het einde kapot. En soms zelfs al aan het begin. Klopt dat? Is dat evangelisch gedacht? Zou het niet moeten zijn: alles komt uiteindelijk goed? Op de sportschool had ik een paar weken oogcontact met een meisje over en weer. Je kent het wel, een beetje kijken. Het was duidelijk aan. En op een dag stapte ik naar haar toe en zei: goed, laten we vrijen. En ze zei: wat? Ik ken je naam niet eens, zullen we misschien eerst eens wat drinken en elkaar leren kennen? En ik zei: nou, laat dan maar zitten. Mensen zijn druk bezig met hun problemen, hun kwetsuren, hun ernst, hun rouw, hun zorgen, hun afleidingen, hun gedoe. En Jezus, het leven met een hoofdletter, komt voorbij en hij zegt: stop daarmee, sta op, volg mij. Nu. Zo abrupt als de dood is hij daar. Plots. Op een heel onhandig moment. De opstanding, het nieuwe leven, zegt: kom mee. En je zegt: oh, dat klinkt misschien wel aanlokkelijk. Waar gaan we precies naartoe? Kunt u dat vertellen? Nee, zegt hij, dat kan ik niet vertellen. Je zegt: oh, ik zal er eens over nadenken. Kan ik er een boekje over lezen? Of je bent al rapper, spontaner. En je zegt zelfs meteen: oké, ik wil wel volgen. Maar ik ben nu even met allemaal heel belangrijke, drukke dingen bezig. Man, je zou eens moeten weten wat ik allemaal op mijn bordje heb. Ik kan de hele boel nu niet meteen uit mijn handen laten vallen. Ik zal mijn zaken gaan afronden en dan kom ik wel. Blijf maar even wachten of ga maar vooruit alvast en ik kom dan later wel volgen. En dat betekent allemaal: ik volg niet. Het houdt nooit op, hè? Al je belangrijke, drukke dingen. Al je zwaarheid, al je dood, al je oude leven. Je kunt die dingen niet loslaten, nooit. Je kunt ze niet afronden, omdat ze zo belangrijk zijn. En er komen steeds nieuwe dingen weer bij. Dus je gaat nooit volgen. Je gaat nooit dit leven loslaten en je kaarten zetten op het nieuwe. Je gaat nooit opstaan. Laten we eerlijk zijn. En op een dag staat niet Jezus, het leven, maar de dood voor je deur en zegt op een heel onhandig moment: kom, volg mij. En dan is er niks te onderhandelen. Dan kun je niet zeggen: kan ik er een boekje over lezen? Dan kun je niet zeggen: wacht maar even, nu even niet. Even wat belangrijke dingen afronden. dan is het gewoon klaar en over meteen. Wat oneerlijk. Dus de dood krijgt bij jou uiteindelijk voor elkaar wat Jezus bij jou niet voor elkaar kreeg. Ik was laatst met een meisje en ik zei, laten we vrijen. En ze zei, nee, ik heb hoofdpijn en ik moet nog een vergadering voorbereiden. Jezus zei tegen iemand, volg mij. Maar diegene zei, sta me toe eerst even mijn vader te gaan begraven. Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven. Ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Amen. Wij gaan dankzeggen en voorbeden doen. Zijn de gebeden in het voorbedenboek genoteerd, dat we weten? Is niet, oké. Er is dan een stil gebed en tenslotte bidden we samen het Onze Vader. Laten wij bidden. U komt onze dank toe, God, om het levend maken en het leefbaar houden van onze levens. Om de liefde en de bevrijding ons aangedaan, om alle dingen voor en aan ons geschied. U bent voor mensen een licht, een oase, een broer, een zus, een mens, een partner, een vriend. U bent een begaanbaar pad, u bent niet moeilijk. En wanneer wij uw zijn gaan ontbreken en wij uw naam niet meer willen kennen, dan roept u ons bij onze naam met een roep die overal en altijd klinkt: mens, blijf mens. God, wij danken u dat u een begaanbare weg hebt gebaand naar uw toekomst, uw paradijs. Een oude weg die wij nog altijd gaan, een mooie weg met op elk kruispunt wel weer een wegwijzer, met verhalen om elkaar erbij te vertellen, met psalmen om samen onderweg te zingen, met een gids, met sterren aan de hemel om te volgen naar de kribbe van uw humaniteit. Mens, waar ben je? Vraagt u ons als u ons niet ziet spelen in uw tuin. Mens, waar zijn je broers en zussen? Vraagt u ons als u ons te vaak alleen ziet gaan. Mens, waar is je ziel? Vraagt u ons als u ons niet meer herkent. Als u ons aanspoort om menselijk te zijn, en dat is altijd medemenselijk te blijven, misschien wel te worden. Als u ons aanspoort om steeds maar weer op zoek te moeten naar anderen, de makkelijke en de leuke anderen, maar zeker ook de vervelende en de lastige anderen. Als u ons die moeite steeds maar weer voorschrijft, die woestijn en wie weet, misschien zelfs wel dat kruis, dan zorgt u voor ons dat we daarop vertrouwen, dat we juist op die route groeien. We denken aan uw schepping, Heer, aan uw kerk wereldwijd en hier ter plaatse. Troost allen in deze gemeente die dat nodig hebben en help hen verder. We verlangen naar heelheid, God, naar alle mensen zo divers als u bent, verbonden in een feest van liefde. En wees met mensen, God, daar waar de humaniteit niet kan of niet belangrijk wordt geacht, misschien zelfs wel een obstakel. Daar waar geweldplegers zelf een of andere kerk of een of ander rijk proberen neer te zetten. Omdat het maar blijft gebeuren in het groot, in de economie, in de politiek. Maar ook in het klein, in huwelijken, in partnerrelaties, in gezinnen, families. Op de werkvloer, de vrije tijdsclub, in de kerkraad. Men zo weinig van uw geschiedenis met ons laat afhangen. Alsof u er eigenlijk gewoon niet bent en alsof er niks is gebeurd. Wees met mensen in oorlogsgebieden, we denken natuurlijk aan Oekraïne. Mensen in armoede, mensen in verlatenheid, met mensen gevangen in luiheid, domheid en boosheid, hun eigen kleine kringetjes. Wees met uzelf, God, en uw zaak met ons. Het zou goed komen, u hebt het ons beloofd. Als wij stil zijn, kunt u aan het woord komen. En als de stilte woorden kon fluisteren, dan waren het misschien wel die woorden die uw zoon ons heeft leren bidden. Onze Vader. en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. We gaan luisteren naar een toelichting bij de collecten. En ons slotlied strakjes, voor zover mogelijk zingen we dat staande, wordt lied 913.
De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte voor de diaconie Stichting Adrinka. Het is vandaag Wereldvoedseldag. Ik zou daar ook aan deelnemen, maar het was te kort dag om dat te organiseren naar het festival Platform Global Goals. Omdat het vandaag Wereldvoedseldag is, collecteren we voor betere leefomstandigheden voor boeren in Indonesië. Onze global goal en de goal van onze kerk is armoede, geen armoede en geen honger. Vandaar. Een beter inkomen voor Javaanse boeren. Op het Indonesisch eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. En met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot in midden Sulawesi. Sorry, een beetje moeilijk. Ik dank u voor de gift.
ga dan weg, de kerk uit, de wereld in, want het gaat gelukkig niet om de kerk, het gaat om de wereld. Wat wij hier met elkaar doen is daar maar een tijdelijk hulpmiddel bij. Doe dat met zegen. De Heer moge goed voor jou zijn. Hij moge jou steeds weer op zijn weg zetten. Dat Hij jou steeds liefde betoont. De Heer moge zijn gelaat over jou doen stralen. Hij gaf en Hij geef je zijn vrede.
Ik vergat nog te zeggen om u uit te nodigen voor een kopje koffie in het Gedinkjeshuis. En ik heb daar een doos Tonisch
Chocoloni
staan. En dit is als dank namens het platform Global Goals. Wij hebben hier ons materiaal voor eventjes daar neer mogen zetten van de Global Goals. Dus tot straks.
Ja.